Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de 105e psalm, het eerste en het tweede vers. 105, vers 1 en 2. Onze schriftlezing is uit Lucas 2, de eerste 14 versen. Lucas 2, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 98. 98, vers 1. Na de schriftlezing Lucas 2, vers 1 tot en met 14. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Morgen is uit Lucas 2 en daarvan het 11e vers. Lucas 2 vers 11. Deze woorden, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heeren God zegen bidden. O Heere, gij zijt het die ons in uw gunst en goedheid nog hebt willen dragen en sparen, en die ons ook aan de morgen van deze dag nog de gelegenheid schenkt om samen te horen naar het evangelie van de geboorte van de zaligmaker. Heere, wij mogen beginnen met uw naam ootmoedig te erkennen voor de weldaden ons gegeven en voor de gelegenheid ons geschonken om het evangelie opnieuw te horen. Voor de gelegenheid om op te komen naar uw huis, om hier ons te stellen onder de prediking van het evangelie. O Heere, wat zijn uw bemoeienissen groot, en wat zijn uw zegeningen veel. En wij bidden, wij smeken u, geef ons oprecht dankbare harten, dat wij nog mogen leven in het heden der genade, en dat de weg der zaligheid ons nog voorgehouden wordt. En dat we het nog weer mogen vernemen, Heere, dat gij uw Zoon in deze wereld gezonden hebt en dat Christus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heere, zal dat nu waarlijk betekenis voor ons krijgen? Zal de geboorte van de Heere Jezus betekenis en waarde voor ons hebben? Dan zullen wij het ook moeten leren wat het is verloren te zijn. Zal het licht der wereld voor ons waarde krijgen, dan moeten wij inleven wat duisternis is. Zal het zaligmakerswerk van de Heere Jezus betekenis krijgen, Heere, dan moeten wij gaan ontdekken wat het betekent om zondaar te zijn. En daarom bidden wij van u, geef dat we deze dingen ook mogen leren. En wilt gij door uw Heilige Geest daartoe ook uw woord gebruiken, om ons te doen zien wie wij zijn en wat de zonde teweeg gebracht heeft. en wat de zonde in ons leven gedaan heeft en als God het niet verhoedt ook nog doen zal. O Heere, doe ons verstaan en beseffen dat wij mensenkinderen zijn, afgevallen van onze schepper en Satan en de zonde toegevallen. Dat wij schepselen zijn, Heere, die ontrouw en ongehoorzaam geworden zijn en die op eigen gekozen wegen wandelen, die het verderf tegemoet gaan en die onszelf uit de macht van de zonde en van het verderf nooit kunnen verlossen. Doe ons zien, o God, hoe hopeloos, hoe uitermate ellendig we eraan toe zijn, dat er geen enkele raad, geen enkele oplossing voor onze problemen is, voor dat grote probleem van de zonde, dat we wel zonde gedaan hebben en tot zonde geworden zijn, maar dat wij niet de weg weten om daarvan verlost en behouden te worden. Dat er niemand is in de ganse wereld die ons in dat opzicht de weg kan wijzen en raad kan schenken. Heere, doe ons beleven en verstaan dat de mens verloren is in zonde en schuld. Opdat zo dat wondere werk van uw genade waarde en betekenis voor ons mag krijgen, steeds meer krijgen. Ja, dat we zo ook gaan leren wat het betekent dat in de volheid destijds God zijn zoon gezonden heeft, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Hoe hij gekomen is, Heere, om zondaren te redden van het verderven. Hoe gij antwoord gegeven hebt op dat grote raadsel, op dat probleem van de menselijke zonde en schuld. Ja, hoe gij vanuit uw eeuwige ontferming een weg hebt willen banen waarlangs een zondaar terug kan keren tot de God die hij verlaten heeft. O Heere, wij bidden van u, geef dat het kerstevangelie dan ook verstaan mag worden in zijn ware zin en betekenis. En dat het vrucht mag dragen in ons leven. Als we vanmorgen mogen horen, u is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids. O Heere, laat dat woord maar niet bestaan in een preek alleen gemaakt door een mens en gehouden door een mens. Maar laat de verkondiging van het woord ook de vertolking van uw woord zijn. Heere, dat heeft geen dominee in zijn hand. Dat heeft geen prediker in zijn macht. Dat kunt u alleen door uw Heilige Geest bewerken. En als wij dat werk van uw geest zouden moeten missen, Heere, ach, dan kunnen we nog wel de geboorte van Christus herdenken. En dan kunnen we er ook nog wel van zingen. En dan kunnen we er met elkaar over spreken, maar dan heeft het geen nut. En dan draagt het geen vrucht. Maar als gij door uw Heilige Geest het verklaart en toepast aan ons hart, als gij dat woord indraagt in ons leven, als gij het met diezelfde kracht doet komen tot ons als waarmee het kwam tot de herders in de velden van Efrata, dan zullen ook wij opstaan. En dan zullen ook wij met haast gaan om hem te zien, om hem te ontmoeten, om hem te omhelzen in het waarachtig geloof. Heere, wilt gij dan door uw Heilige Geest in onze harten bewerken datgene wat nodig is om waarlijk kerstfeest te mogen vieren met het kind in de kribbe, niet met de romantiek en de sfeer die wij rondom de kerstdagen heen weven en die vaak eer een obstakel en een hindernis kan zijn dan dat het ons helpen kan om het kerstevangelie te verstaan, maar dat wij kerstfeest mogen vieren met dat kind in doeken gewonden, liggende in de kribbe, met dat kind in diepe vernedering, met de Zoon van God die vlees en mens geworden is, met dat kind, Heere, dat de zonde der wereld op zich genomen heeft en dat van het eerste begin van zijn leven aan al de borg en zaligmaker van zijn volk was, dat wij kerstfeest mogen vieren met hem die als het kind alreeds de man van smarten was en die van de kribbe naar het kruis ging om te betalen en altijd maar weer te betalen die schuld, die hemelhoge schuld van zondaren. Heere, schenk ons genade om waarachtig te geloven in hem die gij gezonden hebt. En wilt gij daartoe in ons midden zijn. En wilt gij daartoe uzelf openbaren. En ons alles schenken wat we nodig hebben. Maar ook alles van ons nemen wat ons in de weg zou kunnen staan en wat ons hinderen kan. Heer, er is zoveel in ons hart dat uw woord tegenstaat. Ja, van nature staat ons hele hart tegenover uw woord. Buigen we niet voor u en hebben we u ook niet nodig. Wilt gij bekeren in ons midden wat onbekeerd is? En wilt gij trekken, Heere, wat van u verwijderd is door de afstand geschapen door de zonde? Wilt gij trekken, Heere, met de koorden van uw liefde onwederstandelijk? En wilt gij tot u brengen? Wilt gij overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Wilt gij overtuigen ervan dat er maar één weg der ontkoming is en dat die weg in Christus is? En maak gij zo plaats voor uzelf. Heere, wij bidden van u of gij ons alles gegeven wilt. En dat aan een ieder onze, nadat we verscheidene, onderscheidene noden en behoeften hebben. Wees ook met uw volk en kinderen, Heere, opdat zij het mogen zien wat gij al gedaan hebt om hen van hun zonde en ellende te bevrijden. Opdat, Heere, gij meer en meer waarde voor hen moogt krijgen. En opdat ze meer en meer in u mogen zien. De zaligmaker, de Christus, de Heere, in wie alles is wat een arm, verloren kind van Adam nodig heeft in leven en in sterven. Heere, bedien ons dan uit uw volheid. Zegen alle verkondiging van het evangelie op deze dag, deze dagen. En geef dat de boodschap die gebracht mag worden ook vrucht mag dragen in de harten van velen. Heere, er is altijd weer opnieuw reden om te bidden om dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. En al is het vandaag dan geen Pinksteren, en al gedenken we niet de komst van de Heilige Geest, maar de komst van de Heere Jezus Christus. Niettemin, we hebben de komst van uw Geest net zo dringend nodig als de komst van de Heere Jezus zelf. Heere, schenk ons dan en schenk uw ganse kerk door het werk van uw Geest waarachtig geloof en vertrouwen. En wilt gij door de krachtige werking van uw Geest alom zondaren nog tot u trekken en de prediking nog vruchtbaar maken. Heere, wij smeken u of gij ook gedenken wilt aan degene die hier niet konden zijn. We dragen onze zieken aan u op en allen die verhinderd zijn om naar uw huis te gaan. U weet wat ze nodig hebben, Heere, naar het lichaam en naar de ziel. U weet ook wat voor hen goed is. En al is de weg soms tegen ons eigen verlangen en wensen in. Heere, als gij erin meekomt, dan kan ook de weg van tegenspoed nog een weg van zegen zijn. Dan kunnen ook de zorgen van het leven nog tot u uitdrijven. Heere, laat het dan zo mogen wezen dat inderdaad ook de moeite en de beproevingen nog een gezegend resultaat en uitwerking mogen hebben. Heere, wij smeken u of gij genadig verzoening wil doen over al onze zonden. Want als wij tot u komen in deze ogenblikken, als wij in uw huis zijn om uw woord te horen, dan zijn we hier als zondaren en anders niet. Dan hebben wij ook nu weer reden om ons te verootmoedigen voor uw troon en te buigen voor u in het stof. Heere, verzoen onze zonden. Als van onze zonde zou afhangen, dan zou geen zegen ons deel kunnen zijn of worden. Dan zouden we alles verbeurd hebbend niet kunnen rekenen op één blijk van uw gunst. Maar wilt gij ons niet behandelen naar wat we waard zijn en wil ons niet geven overeenkomstig onze verdiensten, maar scheld ons onze misdaden kwijt en wilt gij ons om Christus wil genadig zijn en ons horen en verhoren en ons een gezegende dienst geven waarin uw naam verheerlijkt wordt en onze ziel onderwezen om Jezus wil. Amen. We zingen de lofzang van Zacharias, het tweede en het vierde vers. Thank you. kerstboodschap die wij vanmorgen mogen horen is eerst al door de herders in de velden van Efrata gehoord. U weet, in de kerstnacht heeft de Heere Jezus, heeft God zijn Zoon in deze wereld gezonden en is de Heere Jezus geboren uit Maria in die stal onder die vernederende omstandigheden is hij neergelegd in de kribbe, maar dat heeft alles in stilte plaatsgevonden. Daar waren geen getuigen bij, alleen Jozef was daarbij aanwezig. Maar niettemin, datgene wat er toen gebeurd is in die stilte moet bekendgemaakt worden. Dat is zo belangrijk, daar moet ruchtbaarheid aangegeven worden, dat moeten de mensen weten. En de Heere zelf zorgt ervoor dat de mensen het te weten zullen komen. En de eerste predikers van het kerstevangelie zijn door de Heere zelf uitgestuurd. De Heere zendt eerst één engel en daarna een menigte van hemelse heerlegers naar de velden van Efrata om te boodschappen dat de Zoon Gods mens geworden is. En zo heeft in de nacht van Bethlehem, in de stilte van de duisternis in de velden van Efrata, zo heeft daar de boodschap geklonken. En het gehoor, de luisteraars naar die boodschap van de engel, waren de herders. Wel, tot hen wordt dan gesproken ook het woord van onze tekst. Dat is een onderdeel van de boodschap van de engel. De engel heeft meer gezegd. En later hebben de engelen in hun engelenlied er ook nog meer van gezongen. Maar we hebben voor vanmorgen genoeg aan dat ene onderdeel dat we vinden in het 11e vers van Lucas 2. Waarin eigenlijk de kern van de zaak wordt geboodschapt. Waarin gesproken wordt over de geboorte van de zaligmaker. Daar gaat het vanmorgen om, de boodschap aangaande de geboorte van de zaligmaker. En dan moeten wij alle nadruk leggen op het woord geboren. Dat staat in het Grieks voorop. In onze Nederlandse vertaling luidt het namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker enzovoort. Daar staat het woord geboren veel verder in de zin. Maar in het Grieks staat geboren is u heden. En waarom staat het zo? Omdat dat woord geboren alle nadruk krijgt. Er had ook kunnen staan, en zo spreekt de schrift er ook over, dat Christus in de wereld gekomen is. Of dat hij in de wereld gezonden is. Dat zijn ook Bijbelse uitdrukkingen. Die wijzen erop dat de Heere Jezus voor zijn geboorte al bestond. Hij is in de wereld gezonden door zijn vader. Maar hoe kon hij gezonden worden? Wel, hij was er al. Hij die van hetzelfde wezen met de vader is, waarachtig God, uit waarachtig God, eeuwig de Zoon van God, hij bestond al voordat hij geboren werd op deze aarde. In zijn goddelijke natuur was hij er al en is hij er eeuwig. En als zodanig heeft zijn vader hem ook in de wereld gezonden. En als zodanig kun je ook zeggen dat hij in de wereld gekomen is. Maar dat is niet datgene waar de engel aandacht voor vraagt en nadruk op legt. Als we over die komst, over zo'n komst van de zaligmaker zouden denken en spreken, dan valt de nadruk op de heerlijkheid van zijn verschijning. Hij die de Zoon van God is, is in de wereld gekomen. En inderdaad, hij heeft die heerlijkheid wel als het ware omsluierd, maar die heerlijkheid was er. Want hij heeft als Zoon van God heerlijkheid van zijn vader, van bij zijn vader. En het oog des geloofs mag die heerlijkheid ook aanschouwen. Maar de engel legde de nadruk op dat dat komen van Christus in de wereld ook nog een andere kant heeft. En dat duidt hij aan door te spreken over de geboorte van Christus. Hoe kwam Christus in de wereld? Als de Zoon van God alleen? Als hij alleen als de Zoon van God gekomen was, dan was hij gekomen met al de lichtglans en al de majesteit die bij hem hoort en die aan hem eigen is. Maar dan zou niemand tegenover hem hebben kunnen bestaan. Oh ja, iets van die heerlijkheid wordt ook gezien. Ook in de velden van Efrata. Als de engel verschijnt, dan straalt de heerlijkheid Gods van hem uit. En dan is bij de komst van Christus ook iets van die luister van die goddelijke heerlijkheid te zien. En het gevolg daarvan is dat die herders vrezen met grote vrezen. Nu, als de Heere Jezus nu eens alleen in die heerlijkheid gekomen was. Als hij alleen in die goddelijke luister gekomen was. Wie zou er dan hebben bestaan? Dan zou elk mensenkind van vrees hebben moeten sterven. Dan was God in al zijn heerlijkheid onder de mensen verschenen. En wie kan God zien en leven? Maar zie, de Heere Jezus kwam in deze wereld niet om te verderven. Niet om gericht te oefenen. Nee, toen kwam hij niet om gericht te oefenen. Hij zal wel komen. Hij zal wel komen om gericht te oefenen en dan zal hij al de heerlijkheid die bij hem hoort met zich meebrengen. Maar dan zal er ook vrees en verschrikking zijn voor alle kinderen der mensen. Maar toen Christus in de volheid des tijds kwam, toen kwam hij niet om gericht te oefenen, maar, en dat zegt de engel, om zaligmaker te zijn. Om te verlossen, om van onder de macht van de zonde en van onder de macht van de dood te bevrijden. Toen kwam hij, en daar zingen de engelen ook van, toen kwam hij om vrede te brengen. Vrede tussen God en mens. Maar als hij zo komt, dan moet hij wel zichzelf ontledigen. En dan moet hij de gestaltenis van een dienstknecht aannemen. Om zo vrede te maken tussen God en mens. Om zo zaligmaker, middelaar tussen God en mens in te zijn, moet hij mens worden. Mens worden. En al draagt de engel die de boodschap kon brengen dan toch wel iets van de heerlijkheid des Heren met zich mee. Er is tegelijk in de kerstnacht sprake van diepe vernedering. En dat wordt tot uitdrukking gebracht in dat woord waar het Grieks mee begint. Geboren is u heden. Geboren. De Zoon van God geboren, de zaligmaker, de Christus, de Heere geboren, heeft hij menselijk vlees en bloed aangenomen? Is hij de mensen in alles gelijk geworden? Is hij begonnen daar waar uw leven en mijn begonnen is? Is hij op een gewone, op een natuurlijke manier ter wereld gekomen, geboren uit een vrouw? Ja, dat is het wat de engel die herders verkondigt. En dat is het wat wij op het kerstfeest goed en duidelijk moeten zien. Dat hij geboren is. Maar dat is toch vernedering voor hem? Dat is ook vernedering voor hem. Dat hij vlees moest worden, hij die het eeuwige woord is. Dat hij sterfelijk, vergankelijk vlees moest worden. dat hij door de poort der geboorte binnen moest treden in een leven dat voor hem ook lijden, dat voor hem sterven zou worden. Hij is geboren. Hij heeft een begin gehad. Hij is in het vlees gekomen, met alle zwakheden van dat vlees. Dat is een vernedering. Nee, niet voor een mens. Voor een mens is het geen vernedering om geboren te worden, maar voor de zonen Gods wel. Vernedering. Want hij moet indalen. En gemeente, hier staan wij voor een mysterie, voor een ondoorgrondelijk geheimenis. Want u begrijpt wel, en daar ligt de schrift ons ook over in dat woord geboren ligt meer opgesloten. Daar gaat iets aan vooraf, daar heeft de engel Gabriel over gesproken tot Maria, toen hij de geboorte aankondigde. Maar aan die geboorte van Christus ging vooraf zijn ontvangenis. En daar ging aan vooraf de zwangerschap van Maria. Daar ging aan vooraf wat er in een normaal geval bij elk kind dat geboren wordt aan vooraf gegaan is. Behalve dan dat Christus zonder zonde ontvangen en geboren is. Maar dit kind, deze Zoon van God, het eeuwige woord, die de hemelen en de aarde geschapen heeft, zo zegt Johannes het in zijn evangelie, door dat woord alle dingen geschapen zijn. Dat die Zoon van God, die alle heerlijkheid en majesteit bezit, die God bezit, is als een klein kind gegroeid in de schoot van zijn moeder. Is als een hulpeloos kind geboren toen Maria's uur gekomen was. Heeft al die dingen meegemaakt die een kind, die u en ik hebben meegemaakt, zij het onbewust. Maar bij hem is dit het mysterie, dat hij die de hemelen geschapen heeft en die alle dingen regeert en bestuurt, die alle macht en majesteit bezit, zo hulpeloos, zo nietig, zo klein geworden is, dat hij als een klein kind ter wereld kwam. En waarom was dat? Dat was omdat hij, zoals de engel hier in onze tekst zegt, zaligmaker zou zijn. Hoe kan hij zaligmaker zijn? Dan moet hij eerst aan de gevallen mens, aan dat verloren schepsel gelijk worden. Dan moet hij hun leven helemaal opnieuw gaan leven. Dan kan hij niet uit de hemel komen op een volwassen leeftijd. Dan kan hij niet op deze wereld komen zonder dat hij kind geweest is. Nee, dan moet hij van het allereerste begin af aan de weg van de mens gaan. En u weet waarom. Daar spreekt onze Heidelbergse catechismus over in zondag 14. Als gesproken wordt over het nut van de heilige ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus Christus, dan verwijst ons leerboek naar die zonde waarin u en ik geboren zijn. Want als wij spreken over ontvangenis en geboorte, dan spreken we niet alleen maar over dingen die een natuurlijke kant hebben. Maar dan spreken we ook over iets waar ook de smet van de zonde al overheen gegaan is. Ontvangenis en geboorte, dat is niet buiten de sfeer van de zonde gebleven. Daar is de zonde ook al aanwezig. Dat kind dat in de moeders schoot gedragen wordt, dat kind dat straks geboren wordt, dat draagt met zich mee. En niet alleen maar aan zich, maar ook al in zich de smetten en de verdorvenheden der zonde als een gevolg van de val in het paradijs. David spreekt ervan, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Zo komt een mens ter wereld. Hij is niet onschuldig. Hij is niet gaaf en blank en rein. Dat pasgeboren kind, al is het nog zo onbegrijpelijk. Het is toch waar, dat kind, dat komt als een zondig kind. Zoals het doopsformulier zegt, als een kind des toorns ter wereld. De zonde is er dan al. En de zonde gaat er nooit meer uit. En nu is de Heer Jezus gekomen om zalig te maken. Dat is juist verlossen van de zonde. Van welke zonde? Van alle zonden. Ook van die zonde die al op ons ligt. In het uur van de geboorte. In het uur van de ontvangenis. Daarom is zijn ontvangenis anders. Zijn geboorte niet. Maar zijn ontvangenis is anders dan van een ander kind. En als hij als een heilige ontvangen wordt. Vrij van de smetten van Adams zonde, de erfzonde. En als hij straks als een heilige geboren wordt. Dan is dat nodig. Beslist noodzakelijk. Anders kan hij nooit zijn wat die engel zegt dat hij is. Zaligmaker. Gemeente, deze dingen moeten wij op het kerstfeest ook zien. Zullen wij de betekenis van de geboorte van de Heer Jezus verstaan? Dan verstaat de wereld niets van. De wereld rommelt maar wat met een kindje in een krib. En veel godsdienst komt ook niet verder dan de wereld komt. Met een beetje sfeer en een beetje romantiek. Maar de betekenis van de geboorte van Christus, waarom hij geboren is. Waarom hij in de schoot van Maria moest indalen. Als een klein onzichtbaar begin in het allereerste ogenblik. En waarom hij daar in de schoot van Maria moest groeien. En waarom ook hij, ik zeg het maar heel eenvoudig, ook via een navelstreng gevoed moest worden. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij moest gevoed worden vanuit het moederlichaam van Maria. We verstaan niet waarom dat was, als we niet gaan beseffen dat wij op dat moment, toen wij zo groeiden, al zondaren voor God waren. En al verwerpelijk voor de Allerhoogste die de Heilige is. Gemeente, daarom, omdat die zaligmaker wilde wezen en volkomen zalig moest maken, daarom moest hij die weg gaan. En daar beginnen, waar de zonde ook begonnen is. Hebt u daar al iets van gezien, van dat als een zondaar in de wereld komen, als een zondaar voor God zijn, van het uur van onze ontvangenis af. Ik weet wel, daar begint de Heere niet altijd mee. Zeker, de Heere begint als hij een mens gaat ontdekken aan zonde. Meestal bij de dadelijke zonde. Meestal bij een bepaalde zonde. Misschien wel bij de boezemzonde. Maar als de Heere verder leidt en dan denken we aan het leven van David. Dan gaat de Heere David ook laten zien waar het allemaal uit voortkwam. Waarom het zo is. Waarom hij de zonde met Batseba bedreef. Waar dat uit zijn oorsprong in vindt. En als David daar door de Heere bij bepaald wordt, dan gaat hij zien, Heere, de bron is verkeerd. De bron is bedorven. Ik deug niet, maar ik heb nooit gedeugd. In zonde ben ik al ontvangen. In ongerechtigheid ben ik al ter wereld gekomen. Ik heb nooit iets gedaan dat goed was in uw ogen. Zelfs van het allereerste begin af ligt de smet van de zonde al op mijn ziel. Zie, dat laat de Heere zijn volk beleven. Daar brengt de Heere zijn volk naartoe, dat ze dat gaan erkennen. En dat ze gaan beseffen dat ze van nature kinderen des toorns zijn. Kinderen des toorns, zodra ze op de wereld zijn. En in dat licht wordt de betekenis, wordt de geboorte van de Heere Jezus Christus nog rijker en nog heerlijker aan betekenis. Want nu is hij ook zaligmaker. zaligmaker. Ach, ik hoef daar vanmorgen niet zoveel over te zeggen. We hebben daar vorige week zondag, afgelopen zondag, nog met elkaar iets van gezien aan de hand van Zefanja's profetie. Laat ik er dit van zeggen vanmorgen. Wat doet hij als zaligmaker? Wat is zaligmaken? Dat stelt als redden. Wat komt hij redden? U zegt hij komt de mens redden. Hij komt de zondaar redden. Hij komt zijn volk redden. Dat is waar. Maar dat is niet het eerste wat hij komt redden. Wat is er het eerste wat Christus komt redden? Wat hij uit de macht van de zonde komt bevrijden? De mens, de zondaar. Nee, het eerste wat de Heer Jezus komt redden is de eer van zijn vader. Want die is verloren gegaan. Wie heeft hem, God is door de mens onteerd. Satan heeft heerschappij verkregen. Hij is overste van deze wereld geworden. En door de zonde van de mens is God grotelijks onteerd. En die eer van God komt Christus redden. Daarom het eerste doel van zijn komst is om de werken des duivels te verbreken. En zo God weer te verheerlijken. Maar daar onlosmakelijk mee verbonden is ook dat tweede doel van zijn komst. Om het verlorene te redden. En om zondaren. En dat is een wonder, nietwaar? Om zondaren die God onteerd hebben. En die Gods eer verduisterd en ontluisterd hebben. Om zondaren uit de macht en de heerschappij van Satan en van zonde te verlossen. En om de zondaar tot God terug te brengen. Ach, wie kan dat begrijpen? Er is de mens die God onteerd heeft. En er is Christus die God komt eren. Maar die tegelijk die God onterende mens komt verlossen van de macht van de boze. Zalig maken. Brengen van dat grote kwaad waarin de mens verzonken ligt, tot het hoogste goed. Maken van die mens die een slaaf ter zonde is geworden, een kind van God. Hem herstellen in de gunst van God. Hem terugbrengen tot het huis en tot het hart van de Vader. En dat kan de Heere Jezus alleen maar doen, als hij al de schuld van die mens op zich neemt. Al de zonde van die mens gaat dragen. Dat kan hij alleen maar doen als hij als kind geboren wordt. En daar alreeds de plaats van de mens inneemt. En dan noemt de engel hem ook Christus. Christus, en dat is alweer een woord waar natuurlijk veel over te zeggen is. Dat is de ambtsnaam van de zaligmaker. Daarin wordt hij getekend als profeet, priester, koning. Ik laat dat nu voor wat het is. Daarin wordt hij ook getekend als degene die door de Vader verordineerd is. Hij komt niet in zijn eigen naam. Hij komt niet op zijn eigen gezag. Maar hij komt als de gezondene van de Vader. Hij komt als degene op wie de geest van de Heere Heere is. Hij komt met volledige bevoegdheid om een zondig mens te verlossen. God de Vader heeft hem bevoegd verklaard en volmacht gegeven om zaligmaker te zijn en dat zaligmakerswerk te verrichten. En dan in de derde plaats, de engel noemt hem de Heere. Zo wordt God ook genoemd. Als Christus de Heere genoemd wordt, dan is hij aan God gelijk. Dan draagt hij de goddelijke eer. Hij heeft een goddelijke titel. Dus ook goddelijke eer. Dat kind, geboren uit Maria, de Heere, ja, de hemelse koning. Hij is veracht. Hij is niet in tel. De massa gaat aan hem voorbij. Volk van Israël herkent hem niet. De volkeren der aarde zien zijn heerlijkheid niet. Toch is hij de Heere. Augustus regeert. Die geeft bevel dat de hele wereld beschreven moet worden. Maar hij is de Heere. En er is geen schepsel dat iets kan doen zonder zijn wil. En ook Augustus op zijn troon en Cyrenius op zijn stadhouderszetel. Ze kunnen zich zonder de wil van deze Heere niet roeren of bewegen. Hij is vernederd. Hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd. En toch is hij Heere. Toch is hij koning. Ach, u begrijpt. En zo over deze drie titels zaligmaker, Christus, Heere nog veel meer te zeggen zijn. Maar we hebben daar vanmorgen geen tijd voor. Want er is nog één aspect in onze tekst. En dat is met name op de eerste kerstdag, dacht ik, zo belangrijk. De grote vraag. Voor wie dit alles nu vrucht draagt. Voor wie deze Christus, deze Heere, deze zaligmaker geboren is. En dat kunnen wij uit onze tekst aflezen. Want de engel verkondigt die boodschap aan een bepaald adres. En dat is altijd zo, gemeente, let er maar eens op in Gods woord. Als de Heere spreekt, dan spreekt hij altijd geadresseerd. De Heere spreekt nooit in de ruimte. Maar de Heere noemt altijd het adres waar de boodschap naartoe moet. Hij spreekt altijd tot iemand. Of tot een bepaalde groep van personen, zo ook hier. De Heere spreekt en de engel preekt niet in de ruimte, zodat niemand precies weet waar die bij hoort en waar die aan toe is. Maar als God spreekt, dan weet de mens, als hij eerlijk luistert, waar die bij hoort. En zo ook hier. Die engel verkondigt de boodschap aan de herders. U is heden geboren. En wie zijn dat, die herders? Daar heb je wel meer van gehoord. Daar hoef ik ook niet lang bij stil te staan, neem ik aan. Die herders waren mensen die behoorden bij de geringsten van het volk. Daar zag bijna iedereen op neer, uit de hoogte. Die herders behoorden tot de allerarmsten in de maatschappij. Die waren niet belangrijk, die telden niet mee. En niemand was er nou erg begeerig naar om zulk soort herders onder zijn vrienden te rekenen. Die mensen waren zo veracht dat bepaalde rechten die aan andere mensen toekwamen aan hen niet gegeven werden. Zij werden onbetrouwbaar geacht en daarom hun getuigenis had voor de rechtbank geen waarde. Dat was een zonder rechtskracht. Dus mensen die niet in tel zijn. En toch komt de engel tot hen. En toch zegt de engel in de naam van de Heere tot hen. U is heden geboren. Er waren toch wel betere adressen in de wereld. Beter in de zin dat er meer macht was. Of beter in de zin van beter, meer godsdienst. Maar de engel gaat niet naar Herodes, de koning in Jeruzalem. En de engel gaat niet naar het Sanhedrin, de schriftgeleerden en de fariseërs en de sadduceërs, de geestelijke leidslieden van het volk, de overpriesters. De engel gaat naar deze herders. Waarom gaat hij daarin? Hij gaat daarheen omdat God hem daarheen zendt. Want die engel gaat niet uit eigen beweging. Hij gaat waar God hem zendt. Dus God kiest dit gehoor uit. Om als eerste de boodschap van de geboorte van Christus te horen, ja. Wat betekent dat? Dat als je in de wereld niet in tel bent. En als je in de wereld veracht bent en als de mensen niet naar je omkijken, dat dat dan nog niet hoeft te betekenen dat je in de hemel niet meetelt. En dat de Heere niet naar je om wil zien. In het Koninkrijk der Hemelen gelden andere maatstaven dan hier op aarde. Maar is dan armoede een voorwaarde om genade te ontvangen? Nee, dat niet. Zo mag je het niet stellen. Dat doet de moderne theologie, die alleen maar een boodschap voor armen, voor maatschappelijk armen overhoudt. En de boodschap voor de rijken en de rijkeren is dat ze vervloekt zijn. Maar zo liggen de zaken in het evangelie niet. Armoede is geen voorwaarde voor zaligheid. Al is het aan de andere kant wel waar, dat het niet vele rijken en niet vele edelen zijn die de Heere onder zijn volk telt. Wat wel nodig is, is geestelijke armoede. Geestelijke armoede. En daar hebben die herders wat van gekend. Waar staat dat? Fantaseren we nu niet? Hoe weten we dat die engel, dat die herders iets van geestelijke armoede hebben gekend? Wel, gemeente, gaat u maar na. De boodschap die de Heere aan die herders zendt, is de boodschap van de geboorte van de zaligmaker. Als er bij u een kind geboren is, aan wie stuurt u bericht? Ja, aan familie, aan vrienden, aan intieme kennissen. Juist. Die krijgen bericht van de geboorte van een kind. God doet het net eender. Waarom stuurt de Heere zijn woord, de boodschap van de geboorte van Christus, niet naar Herodes? Omdat Herodes niet bij zijn vrienden hoort. En niet bij de familiekring. Niet bij het huisgezin Gods. Waarom krijgen de Farizeeërs geen boodschap? Omdat die daar ook niet bij horen. De Heere stuurt de geboorte, de bericht van de geboorte van zijn zoon aan hen die in de hemel bekend zijn. En wat zijn dat voor mensen die in de hemel bekend zijn? Dat zijn mensen in wier hart Gods geest werkt. Dat zijn mensen die door de Heere zijn vernieuwd en door Gods geest zijn herschapen. Die tot het huisgezin Gods zijn gaan behoren door een werk Gods dat al in hun leven verheerlijkt is. Wat zijn dat voor mensen die in de hemel bekend zijn? Dat zijn degenen waar de Heer Jezus van spreekt. Zalig, en daar begint hij mee, zijn de armen van geest. Daar horen die herders bij. En dat lezen wij af en dat begrijpen we uit het feit dat de engel tot hen komt. En dat de Heer het hun gaat verkondigen. U is heden geboren. Zegt de psalm niet, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. Wat ze dan ook geweest zijn in maatschappelijk opzicht en wat ze dan ook waren in de ogen van de mensen, ze zijn Gods vrienden. In de hemel bekend. Door de Heere bemind. Maar ze zijn zo arm. Is dat een bezwaar voor een rijk God? Ze zijn zo laag en veracht. Is dat een bezwaar voor een genadig God? Ja, maar ze zijn zondaar. Dat is waar, ze zijn zondaren. Daar geeft de kerstgeschiedenis ook bewijs van. Want als de heerlijkheid des Heeren hen omschijnt, dan vrezen ze met grote vrezen. Hebt u ooit gelezen in de Bijbel dat Adam en Eva voordat ze gevallen zijn, vreesden? Ze vreesden niet. Als God kwam, ze vreesden niet. Vrees is een bewijs dat we zondaar zijn. Ze begonnen te vrezen, onze eerste voorouders, toen ze het gebod van de Heere overtreden hadden en toen ze van de Heere zijn afgeweken. En als dan de Heere komt, dan vervult vrees hun hart en ze proberen zich te verschuilen voor de Allerhoogste. Waarom? Omdat ze geen zuiver geweten meer hebben. Omdat ze tegen God overtreden hebben. Vrees, ook hier bij die herders, is een bewijs dat ze zondaar zijn. En een zondaar kan niet bestaan in de nabijheid van de heilige God en kan de heerlijkheid van God niet verdragen. Maar ondanks dat ze zondaren zijn, komt de Heere toch tot hen. Is dan hun zonde geen belemmering? Is dan hun zonde geen verhindering? Is de zonde dan iets wat in de weg, niet iets wat in de weg staat? Ach, het staat wel in de weg, maar juist om het uit de weg te nemen, wordt dat kind geboren en komt hij als zaligmaker. Zie, de Heere kent deze herders. Ondanks hun lage staat, ondanks hun armoede, ondanks hun veracht zijn, ondanks hun zondaar zijn. En ondanks dat alles, zendt de Heere hen de boodschap van de geboorte van zijn zoon. Hij rekent hen onder zijn vrienden. En hoe kan dat dan? Gemeente, dat kan alleen maar vanwege en vanuit het eeuwig welbehagen Gods. De God die verkiest. Hij heeft ook in liefde deze herders verkoren. En hij schenkt hen nu deze rijke zegen. Dat ze het mogen horen. Dat ze straks mogen gaan en zien. En geloven en aanbidden. Nog een gedachte die aan de woorden van onze tekst ontleend is. U is heden geboren. Wat, zoals we zeiden, bewijst dat deze herders bij Gods vriendenkring behoren. Maar er is ook deze gedachte. U, zo staat er, is heden geboren. En dat is vreemd. Zo pas vergeleek ik deze geboorteaankondiging met de geboorteaankondiging die wij hier op aarde doen. Als er een kind in uw gezin geboren is of geboren werd, dan maakt u dat bekend aan vrienden en aan bekenden. Maar hoe deed u het? Niet met u is heden geboren, maar aan ons is heden geboren. Of wij hebben ontvangen, of de Heere heeft ons gegeven. Ons, wij. Maar de geboorteaankondiging hier, in de velden van Efrata, luidt niet. Aan Jozef en Maria is een kind geboren. Nee, daar is de geboorteaankondiging anders. En dat lijkt vreemd. Maar dat is het evangelie, gemeente. Hier wordt niet gezegd, aan Maria is heden het voorrecht geschonken dat zij moeder mocht worden van de zaligmaker. Er staat hier, u is heden geboren. Christus wordt aan heel het volk van God geboren. Aan allen die geloven is hij geboren. Aan allen die met de herders een even dierbaar geloof ontvangen hebben, is Christus geboren. En daar mag Jesaja van spreken in die bekende adventsprofetie, want een kind is ons geboren. Dat is de echo van het geloof. Nadat de Heere gezegd heeft, u is heden geboren. Daar mag het gelovig hart amen op zeggen en zeggen, aan ons is geboren. En hoe weten we nu, en nu kom ik tot het antwoord op de vraag, die persoonlijke vraag, hoe weten we nu dat dat ook ons geldt? Gemeente, mag ik de woorden van de engel nu vanmorgen nemen en op iedereen in de gemeente toepassen? U kunt nu zelf het antwoord wel geven op de vraag, nietwaar? Mag ik de woorden van de engel nu nemen en zeggen, tot iedereen zonder onderscheid, en mag dat van de daken gepredikt worden, en mag dat overal gebracht worden, zonder onderscheid, u is heden geboren? Nee. Nee. Ik zei, die boodschap heeft een adres, zoals elk woord van God een adres heeft. Die engel gaat dat niet aan Herodes vertellen. Die engel vertelt het niet aan de eigen gerechtigen in Jeruzalem. Die engel vertelt het niet aan de onverschilligen. Die engel vertelt het niet aan de geveinsden en de huichelaars. U is heden geboren. Het heel geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreemde verbond getoond. En daarom de vraag vanmorgen is, bent u al een huisgenoot Gods geworden? Zo spreekt de apostel van in Efeze 2, medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods. Wat zijn dat voor mensen die huisgenoten Gods geworden zijn? Mensen met een nieuw hart. Mensen die iets kennen van de armoede van geest. Mensen die hebben beleefd wat het is om zonder God te zijn. Maar die het ook hebben geleerd om te hunkeren naar de genade en naar de gerechtigheid Gods. En naar vrede met God. Bent u zo iemand? Zo iemand in wiens leven verandering teweeg gebracht is? Zo iemand die spreken kunt van een omkeer in uw leven. Hoe radicaal en hoe direct en hoe in een ogenblik dat misschien geweest is. Of hoe geleidelijk het ook gegaan is. Dat is het punt van morgen niet. Maar bent u iemand in wiens leven, in wier leven, een verandering teweeg gebracht is. Bent u iemand die met de blind geborene na zijn genezing kunt zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Hebt u het geleerd wat het is om verloren te zijn voor God? Heeft de Heere u die nood op het hart gebonden? Heeft de Heere u verlangend gemaakt naar zijn genade, naar het heilige Christus? Hebt u leren uitzien naar die dag des heils? Is er in andere woorden plaats gekomen voor die geboren zaligmaker? Hebt u ontdekt wat het is om zondaar te zijn? Zondaar in de daad, maar zondaar ook van binnen in het hart vanwege de bron van verderf en ongerechtigheid die daar zit. Hebt u God leren nodig krijgen? De Heere leren lief krijgen? Is uw hart een hart geworden dat uit is gegaan en dat nog uitgaat naar dat woord des Heren, naar dat heil des Heren? Is dat uw begeren? Is dat uw verlangen? Heeft de Heer u uit de macht van de vorst der duisternis getrokken, uit de duisternis getrokken en u gebracht tot zichzelf, tot zijn licht, tot zijn genade? Ook al is er misschien nog veel duister. Ook al is er misschien nog veel niet opgehelderd en opgeklaard en uitgelegd. Ook al tast u vaak nog in het donker en ook al weet u de weg in menig opzicht nog helemaal niet. Maar kunt u toch zeggen, met die blind geborene, ik was blind, maar nu zie ik. Is de Heere, heeft de Heere die verandering, die omkeer tot stand gebracht? Is datgene wat u vroeger een last was, nu een lust geworden? En omgekeerd, wat u vroeger een lust was, nu een last geworden? Hunkert uw hart, hongert uw hart, dorst uw ziel naar de gerechtigheid? Als u van deze dingen niets weet, dan bent u geen vriend van de Heer. Wat bent u dan? Neutraal, dat bestaat niet. Wie geen vriend des Heren is, is een vijand des Heren. Een vijand des Heren. En tot zijn vijanden zegt de Heren niet, u is heden geboren. Die boodschap wordt niet aan de vijanden gebracht. Daar stuurt de Heren zijn engelen niet naartoe. En dus bent u zonder hoop. Zonder hoop. En maakt dat geen indruk op u? Wat moet u dan doen? Ik zeg u eerst wat u niet moet doen. U moet niet op deze weg verder gaan. Want dat is een weg die u naar het verderf brengt. En als u op deze weg verder gaat, dan bent u straks voor altijd buiten God. En dan kunt u nooit de boodschap van genade meer horen. Als u op deze weg verder gaat zonder de Heere en zonder het vernieuwende werk van Gods geest, zonder Christus en zonder het bloed van Christus, dan bent u straks op de plaats waar u nooit meer uitverlost kunt worden. Waar u eeuwig omkomt. Daarom, wat u niet moet doen is voortgaan op die weg die u naar het verderf brengt. Ja, maar als ik dan niet tot Gods volk behoor, dan komt de kerstboodschap niet tot mij. Dan komt niet deze kerstboodschap tot u. Dan zegt de Heere niet tot u, u is heden geboren. Maar dan zegt de Heere u wel, dat u nog bij dat volk des Heeren kunt gaan behoren. Ook al bent u er nu nog vreemdeling van. Dan zegt de Heere wel, dat er een mogelijkheid is dat zelfs het hardste hart nog verbroken kan worden. Want kerstfeestgemeente mogen we niet losmaken en isoleren van het Pinksterfeest. En het Pinksterfeest zegt dat de Geest gekomen is. En tot wie komt die Geest? Ach, en daar hebt u het geheim. Christus geboorte wordt aangekondigd aan de vrienden des Heren. Maar tot wie komt die Geest? Komt die Geest tot vrienden? Zonder het werk van de Geest zijn er geen vrienden des Heren. Tot wie komt die Geest? Die komt tot vijanden Gods. Om ze te vernieuwen, om ze te veranderen, om ze begeerig te maken naar de komst van Christus. Om ze bij dat huisgezin Gods in te voegen. Die Geest komt tot het weerbarstige, tot het harde, tot het gesloten hart. En daarom gemeente ook op de kerstdag mag ik u verkondigen het evangelie van de Pinkstergeest. Die in staat is om u, die nu nog buiten de gemeenschap met God staat. Die nu nog vervreemd bent van het leven Gods. Die nu nog op de weg naar het verderf bent. Dat die Geest gekomen is om zulken te zoeken. En zulken in het hart te grijpen. En het hardste hart te verbreken. Ach, bied u dan als een arm, schuldig mensenkind. Met een weerbarstig hart aan die Geest aan en smeek hem dat hij dat harde hart verbreekt en die onwilligheid van u verandert in gewilligheid. Smeek die Geest om u zo te veranderen dat u een huisgenoot, een vriend des Heren mag worden, want dan gaat het ook voor u gelden. U is heden geboren. Die Geest is machtig om vijanden tot vrienden te maken. Val dan die God te voet. Verhard u niet. Doe niet als Herodes. Doe niet als die anderen van wie we lezen in de kerstgeschiedenis. Die ondanks het feit dat ze er toch van gehoord hebben. Zich verhard hebben op de weg des verderfs. Maar vlucht tot God. Tot hem die machtig is om u te veranderen. En is dat werk van Gods Geest in uw leven tot verheerlijking gekomen? Bent u lid van dat huisgezin Gods geworden? Ach, zegt u, ik ben zo arm en ellendig. Dat zal waar zijn, maar dat is geen bezwaar bij God. Maar ik ben zo onwaardig. Dat is ook waar. Maar dat is andermaal geen bezwaar voor God. Weet u, de Heere maakt het voor die herders zelfs heel gemakkelijk. Waar vinden deze verachte herders straks het kindeke? De Heere heeft zijn zoon neergelegd op een plaats waar zelfs verachten terecht kunnen. Waar zelfs onwaardigen terecht kunnen. Hij verwijst hen niet naar een paleis. Hij verwijst hen niet naar de tempel. Hij verwijst hen niet naar de aristocraten in Jeruzalem. Daar zult gij het vinden. Hij zegt erbij, gij zult het kindeke vinden in de kribbe. En daar kon zelfs een herder terecht. En zo legt de Heere zijn zoon, om het maar zo te zeggen, op zulke plaats, waar zelfs de meest verachte, de armste, de ellendigste, de meest onwaardige terecht kan. En hij nodigt ze allen. Hoe uw hart u ook aanklacht. Hoe de zonde u ook beschuldigt. Hoe de wet ook tegen u overstaat. Hoe u zichzelf ook moet beschuldigen en van onwaardigheid verwijten maken. De Heere nodigt zondaar. Armen en ellendigen. En hij vraagt niet naar waardigheid. Hij vraagt niet naar verdiensten. Hij vraagt niet of we ons eerst opknappen en verbeteren. Hij ziet het hart aan. Dat hart, als dat door het werk van zijn geest recht geworden is voor God en begeerig naar zijn heil, dan zegt de Heere, u is heden geboren. En dan mogen die herders zeggen, laat ons dan heen gaan. En dan mogen die herders vinden. En dan mogen die herders ervan spreken. En zo een gezegende kerstfeestviering beleven. Zie, het verschil tussen de herders en de rest van Israël was niet dat zij arm waren en de anderen rijk of rijker dan zij. Het verschil is niet dat zij veracht zijn en de anderen in tel. Het verschil is dat hier mensen zijn in wier hart de vreze des Heren gewerkt is. Door Gods geest. En dat die anderen daar vreemdelingen van zijn. Maar als u zo bij dat volk hoort, net zo arm en net zo ellendig en net zo onwaardig in uzelf als die herders. Maar toch een hart waar de Heren ingekend en gediend wordt. Een hart waar begeerte in leeft om hem meer te mogen kennen. Een hart dat begeerig is naar de komst van zijn heil. Een hart dat verlangt, dat hongert en dorst naar zijn gerechtigheid. Dan zegt de Heere deze morgen tot u zoals hij het tot de herders zei. Dat woord heeft aan kracht niets ingeboet. U is heden geboren. Kunt u niet geloven? Uit angst voor zelfbedrog? Nochtans, de Heere zegt, u is heden geboren. Waren die herders misschien ook bang voor zelfbedrog? Waren die herders ook bang dat ze zich blij zouden maken met iets wat niet waar was en wat niet voor hen was? Misschien wel, maar hun ongeloof is verzwolgen door de kracht van het woord dat tot hen kwam. En ze gingen en ze kwamen met haast. U is heden geboren. Zijn er in ons midden wier hart tot God schrijft? Wier hart op het kerstfeest verlangt naar de kennis van die zaligmaker? Om in hem hun heil, hun hoogst geluk te beschouwen? Zijn er wier hart naar hem uitgaat? U is heden geboren. Christus, de Heere, in de stad Davids. Amen. We zingen Psalm 40, het 8e vers.
Thank you.
Heere, geef dat de boodschap die Gij gesproken hebt ook in ons leven vrucht mogen dragen. Het bewerkt in het hart van die herders een heilige ijver om te gaan. En zij gingen, Heere. En toen zij gingen, toen vonden ze dat kind en toen spraken ze ervan uit de volheid van het gemoed. Laat ook uw volk en kinderen vandaag zo mogen gaan, Heere, nadat ze gehoord hebben de boodschap die ook tot hen kwam. Want Gij spreekt dit woord niet alleen tot herders, maar Gij spreekt het tot elk die U vreest. Tot alle die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Tot alle die op U mogen hopen en alle die U mogen vertrouwen. Het is hun allen gezegd, U is heden geboren. Maar Heer, ook uw volk en kinderen, ze zitten zo vaak in ongelovigheid terneer. Daarom wij bidden van U, gebruik uw geest en laat uw geest het woord gebruiken om in hun hart ook de begeerte te leggen en het verlangen tot uitvoering te brengen. Om te gaan om dat kind, om die zaligmaker te mogen zien en te geloven. En in hem alles te vinden voor tijd en eeuwigheid. O Heere, wilt Gij uw woord zegenen voor alle die u mogen vrezen. En geef dat ze, ook als ze van verre staan en niettemin toch mogen weten, toch uit genade mogen weten dat Gij in hun hart dat verlangen gelegd hebt om u te mogen kennen. Ook als ze van verre staan en niettemin toch mogen weten, Heere, dat er maar één ding in hun leven is dat ze zouden wensen, dat ze zouden begeren, dat ze zoeken met inspanning van alle krachten, namelijk om u te mogen vinden en hun zonden vergeven te krijgen. Wilt Gij geven dat ook het woord van u in hun leven vrucht mag dragen? Want zelfs tot de kleinste in de genade, tot het kleinste kind in het huisgezin Gods, zegt u het, u is heden geboren, want hij kwam om zijn ganse volk zalig te maken, de kleinen en de groten. Maar heren, als we er niet bij horen, wilt gij ons dan geven dat we onze armoede mogen inleven? Dat we het dan ook mogen beseffen dat we geen vrienden maar vijanden zijn. En dat we dan zozeer het werk van uw geest nodig hebben. Want door uw geest alleen wordt de vijandschap verbroken en de onwil veranderd. O Heere, werk dan door de Pinkstergeest, ook op het kerstfeest. En wilt gij nog harten treffen, harten breken, harten openen voor u en voor uw genade. Opdat vijanden nog vrienden mogen worden. Gedenk ons, Heer, in uw gunst, ook het verdere van deze dag. En als we vanmiddag ook met de kinderen van onze zondagschool nog het kerstfeest mogen vieren en het kerstevangelie overdenken, wil ook dan in ons midden zijn. En dat alles nog gebruiken, Heere, om ook in de harten van onze kinderen iets te leggen van de vrezen van uw naam. Vergeef het zondigen, Heere, en bescherm ons door uw hand, ook tegen al het kwaad dat ons bedreigt. Hoor ons om Jezus' wil. Amen.